Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. People Power met Glenn van der Burg.
Werken jij en je collega's veel thuis? Door corona wordt er op massale schaal thuis gewerkt. Op zolders, in kelders en zelfs kledingkasten zitten we de hele dag gebogen over Teams en Zoom. Wat doet dat met een mens? Er is best veel aandacht voor de psychische klachten, maar hoe zit het eigenlijk met de fysieke klachten door het thuiswerk? Wankelijke keukenstoelen, te lage tafels, te warme of te koude zolders. Zeker in deze tijd zal het wel te koud zijn. En natuurlijk niet te vergeten het snacken tussen het werk door. Ik heb daar ook behoorlijk wat last van. Wat weten we nu al over de gezondheidstoestand van thuiswerkers? Wat zouden we nog meer willen weten? Kan het zogeheten coronaverlof tijdelijk verlichting bieden? En wat moeten organisaties gaan regelen als thuiswerken een vaste plek in het werk krijgt? Te gast zijn Anne van der Put. Zij is promovendus van de vakgroep Sociologie en doet onderzoek juist naar dit onderwerp. En Eva Knies is de gast, hoogleraar Strategic, ik ga het al in het Engels doen, Strategisch Human Resource Management, allebei van de Universiteit Utrecht. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van der Burg.
Anne en Eva, wat fijn dat jullie er zijn. Anne, jij bent in het echt in de studio. Eva, jij bent op afstand. Bijzonder welkom. Leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel, dank voor de uitnodiging.
Nou ja, je bent natuurlijk altijd heel, heel welkom, Eva. Niet voor de eerste keer, dus jij staat in ons balboekje.
Heel goed.
Ja, laten we eerst eens even kijken naar dit, hoe wij eigenlijk gereageerd hebben op die hele coronacrisis. Want ja, het valt mij eerlijk gezegd op, ik ben benieuwd hoe jullie ernaar kijken, dat we als werkend Nederland best wel flexibel daarmee om zijn gegaan, hoe snel de boel gewoon draaiende is gebleven. Hoe zie jij dat, Eva?
Dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat wij als werknemers, maar ook organisaties, flexibeler zijn gebleken dan we misschien vooraf hadden gedacht. En zo zie je, als je in het diepe wordt gegooid en je moet wel, dat er ook hele creatieve nieuwe initiatieven komen, ontstaan. En dat heel veel processen ook gewoon doorgaan. En ik moet zeggen dat in de tweede golf dat beter en makkelijker, sneller is opgepakt. Omdat we natuurlijk die ervaring van de eerste lockdown al hadden. Maar ook die eerste keer ben ik wel onder de indruk van wat er in korte tijd toch gerealiseerd is met zo'n grote switch.
Ja, hebben we ooit eerder zo'n wilde ingreep gehad in ons werkende leven? Zo heftig?
Misschien veel langer geleden. Maar ik denk niet dat wij ons kunnen heugen. En het grappige is dat je ziet in sommige organisaties en al gesprekken al jaren gaande van: kunnen we niet meer thuiswerken? Kunnen we niet flexibeler werken? En dan worden daar allerlei bezwaren tegen ingebracht. En als het dan moet, dan blijkt het toch heel goed te kunnen. Ja. Hoewel we natuurlijk ook wel weer terug willen naar een beetje normaal. Maar ik denk dat we ook wel dingen kunnen leren uit deze omslag die we ook in de toekomst kunnen blijven gebruiken.
Ja, en dit is natuurlijk ook een. Ik heb natuurlijk vaker collega's van de Universiteit Utrecht langs gehad. Dit is voor jullie ook een soort speeltuin om maar keuzes te kunnen maken waar je dan onderzoek naar gaat doen. Even, heb jij daar een beeld van wat er nu allemaal wel niet op onderzoeksgebied gebeurt om te kijken wat de effecten zijn van deze omschakeling, wat we kunnen leren voor de toekomst? Nou ja, je kunt er van alles nog wat bij voorstellen, maar hoe zie je dat?
Ja, er vindt op grote schaal onderzoek plaats. In de eerste golf zag je dat er heel veel medisch onderzoek kwam. Maar ook nu raken de databases steeds meer gevuld met meer sociaal-wetenschappelijk onderzoek. En ja, dat zoomt in op heel veel verschillende aspecten van hoe beleven mensen het werk voor, tijdens en straks na de crisis. Wat voor rol speelt leiderschap of goed HRM-beleid in het flexibel houden van je medewerkers, maar ook het gezond houden. Want je ziet hier eigenlijk die twee kanten. Je wil dat organisaties blijven doordraaien, maar ook dat mensen gezond, energiek aan het werk blijven. Dus dat is maar een greep uit het meer sociaal-wetenschappelijk onderzoek wat nu plaatsvindt.
Ja, ik gaf het al aan in de intro. Er is best wel veel aandacht voor de psychische kant van het thuiswerken. Hè? De eenzaamheid die sommige mensen voelen. De combinatie van zorg en werk. Wat is nou de grootste angst die jij hebt, Eva, wat er nu dreigt mis te gaan op dat gebied?
Nou, die gezondheid van mensen is wel een heel erg groot zorgpunt. En ik moet er gelijk bij zeggen, dat verschilt natuurlijk over sectoren heen. Het werk dat je doet en de inbedding daarvan in een organisatie kan natuurlijk erg verschillen. Maar ik zie dat nu met bijna een jaar in de crisis het wel zijn tol begint te eisen bij mensen. Het thuiswerken, het combineren van werk en privé, het niet kunnen zien van je collega's, het eindeloos lang achter je beeldscherm zitten, dat zowel fysieke als mentale klachten met zich mee kan brengen.
Ja.
En het interessante is, dat zie ik ook wel om mij heen gebeuren, dat sommige mensen daar beter mee kunnen omgaan. Sommige mensen gedijen best goed. Die vinden het prettig dat ze niet de afstand naar het werk hoeven afleggen elke dag. Die vinden het wel prima om niet de dag onder collega's te zijn. Maar anderen lijden daar veel meer onder. En ook wel de privé-situatie van mensen is wel erg bepalend. Hoe groot ben je behuisd? Heb je kinderen thuis? Werkt je partner ook thuis? Dat zijn allemaal factoren die daar een rol in spelen. Ja. Naast natuurlijk het type werk dat je doet.
Hoor ik je daar eigenlijk de eerste tip geven aan de HR-collega's? Ga niet iets voor iedereen doen. Want als de situatie anders is, dan ga je misschien een enorm veel energie stoppen in iets waarvan misschien bij iemand helemaal geen probleem is.
Dat is absoluut belangrijk. Ik denk dat het goed is om wel bepaalde regelingen te hebben, maar waar je dan goed, en dan zou ik ook naar de direct leidinggevende willen kijken, in goed gesprek, in overleg met medewerkers te kijken waar ze wel of niet gebruik van moeten of willen maken.
Ja.
En dat dus per team ook goed kan differentiëren. En dat je ook heel goed kan kijken, kan je slimme manieren verzinnen? Misschien zit er één wel verlegen om wat meer werk. Die vindt het een beetje saai en die wil wel een nieuwe uitdaging. Terwijl een ander helemaal overloopt, kan je die mensen dan met elkaar in contact brengen, dat ze ook snel zelf slimme oplossingen daarvoor bedenken. Dus ik zou dat niet alleen bij een HR-afdeling dan wel bij een leidinggevende beleggen, maar ook heel erg kijken hoe je mensen zelf kan mobiliseren om dit soort slimme oplossingen te bedenken.
Ja, nou Anne, we zouden het vooral gaan hebben over de fysieke kant, hè, van het effect van het vele thuiswerken. Hoe staat het daar nu mee als je kijkt naar de fysieke gezondheid van de thuiswerkers?
Nou, de meeste thuiswerkers geven eigenlijk aan dat hun fysieke gezondheid nog best wel goed is. Volgens mij heeft TNO daar onderzoek naar gedaan en de ruime meerderheid gaf nog steeds een voldoende voor zijn gezondheid. Maar ze zagen ook wel dat er toch wel veel meer werd gezeten door mensen. Inderdaad, wat Eva al zei, mensen zitten veel meer achter een computer, ook in een vrije tijd. Dus niet alleen tijdens de werkuren, maar ook erbuiten.
Dus ze zitten de hele dag Teams en te zoomen en dan gaan ze zittend eten en daarna gaan ze voor de buis hangen. Ja,
lijkt het wel op inderdaad.
Ja, dit was mijn dag ongeveer.
Nee, dat ik geen lekker weer om naar buiten te gaan natuurlijk.
Oh, jawel, geweldig toch. Ja, sneeuw, fantastisch. Ja, als je maar niet van A naar B hoeft.
Klopt.
Ja. Maar mensen geven dus aan dat het eigenlijk wel meevalt.
Dat geven ze zelf inderdaad aan. Maar tegelijkertijd zie je ook wel dat er toch ook wel een toename is aan in zogenaamde kantklachten. Dus aan de armen, nek, schouders. Omdat mensen misschien toch niet helemaal goed voor hun beeldscherm zitten. En inderdaad dan 's avonds alsnog op de bank gaan hangen. Dat ze misschien tussendoor, kijk, als je op je werk zit, in ieder geval bij ons, maak je nog eens een loopje naar de koffieautomaat, naar de printer. Ja, ik werk thuis aan de keukentafel. Ja, dat is 2 meter van de keuken. Dus als ik wat wil drinken, zet ik 2 stappen. En dan ben ik weer terug op mijn werkplek. Dus dat schiet natuurlijk ook niet echt op dan.
Nee. En zie je dan ook klachten van vroeger? Ja, ik noem maar even klachten van vroeger, want ik hoorde er niet zoveel meer over. Maar RSI, iets uit halverwege de jaren 90 was dat, had iedereen daar last van. Zie je dat weer een beetje terugkomen?
Ja,
dan?
Dat valt dus inderdaad wel onder die kansklachten, zoals ik net. Ja. Als men toch niet goed voor een scherm zitten, misschien thuis niet de middelen hebben die ze op hun werk wel hebben, zoals een instelbaar bureau of een goede stoel, dan krijg je daar toch wel. Komt dat toch wel meer voor. En dat zie je ook vooral naar jongeren.
En hoe komt, want je zou eigenlijk zeggen dat er veel meer effect zou moeten zijn. Zou ik me voor kunnen stellen. Hè, maar hoe komt het dan dat je dat nu nog niet terug zit in die onderzoeken die eruit zijn gekomen? Of nog niet echt heel heftig?
Ja, zelf weet ik niet helemaal. Het zou kunnen natuurlijk dat mensen nog niet zo erg de ervaring hebben. Dat ze denken, het valt nog wel mee. Of we zien toch een tijdje geleden dat we dachten, we gaan binnenkort toch weer naar ons werk. Die paar weken, dat houden we ook nog wel vol. Maar je ziet nu toch dat het toch wel weer misschien wat langer gaat duren. Dus dat het misschien gewoon even tijd nodig heeft voordat dat zich
terug. Een soort incubatietijd voordat je beseft dat het daardoor komt.
Ja, wellicht. Ja.
En jij zei, er wordt best wel wat onderzoek naar gedaan. Hoe wordt dat onderzoek dan gedaan? Hoe kom je er überhaupt achter?
Ja, ik weet dat deze dingen worden vooral door vragenlijstenonderzoek gedaan. Dus gewoon mensen vragen van, goh, hè, ervaar je deze klachten ja of nee? Hoeveel per uur per dag zit je? Hoeveel per uur, per dag, per week besteed je aan beweging? Eet je gezonder? Eet je ongezonder ten opzichte van voor de coronacrisis? Dus dat soort dingen wordt natuurlijk veel door op die manier onderzocht. In ieder geval voor zover ik weet.
Ja, ja. En wat voor onderzoek mist daar dan? Want ik kan me ook voorstellen dat is toch, dan ga je praten over je eigen gedrag. Dat is gedeeltelijk betrouwbaar, maar soms ook weer helemaal niet. Moet er dan eigenlijk ook nog ander onderzoek gedaan worden om daar helderder te krijgen eigenlijk wat er nou echt aan de hand is?
Ja, je zou misschien, ja, sommige dingen zou je misschien ook wat objectiever kunnen meten. Zeker bijvoorbeeld beweging met, ja, hè, je doet allemaal als een smartwatch om tegenwoordig. Ja. Waarin je precies kan bijhouden hoeveel stappen je zet, hoeveel je slaapt, hoeveel calorieën je verbrandt. Dat kan natuurlijk. Maar wat er ook wel heel erg opvalt, is dat je wel heel erg het werknemerperspectief inziet. En niet zozeer ook het werkgeversperspectief. Dus wat kan de werkgever nou doen om te zorgen dat de werknemers gezond thuis kunnen werken? Dat mist denk ik ook nog wel een beetje in wat we nu weten.
Ja, dus we hebben die kantklachten, hè, de, zeg maar, alle bewegende apparaten aan je lijf. Wat zijn de problemen die misschien wat langer termijn plaats kunnen vinden? Omdat we gewoon een jaar lang minder bewogen hebben, slechter gegeten hebben.
Ja, dat is natuurlijk, hè, als je op lange termijn niet, misschien toch meer overgewicht, andere welvaartsziekten noem ik het maar even, waarvan we toch weten dat voldoende beweging, gezond eten bijdragen aan het voorkomen van dit soort aandoeningen. Mm-hmm. Als we allemaal een jaar lang op ons luie gat hebben gezeten, dan zal dat waarschijnlijk niet echt bevorderlijk zijn voor onze gezondheid op de langere termijn.
Nee, dat terwijl we het juist het tegenovergestelde nodig hebben.
Ja, we hebben nu juist, zou het goed zijn als men in het algemeen wat gezonder zou leven, dan zouden misschien de effecten van de coronapandemie wat minder groot zijn.
Ja. Nou, reden te meer om zo samen te kijken wat we daar eigenlijk aan kunnen doen als individu, maar zeker ook als werkgever. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Met Eva Knies en Anne van der Put praten wij over de gezondheidstoestand van iedereen die thuis aan het werken is. Nou, die laten we zeggen, uit onderzoek blijkt dat mensen vinden dat het wel meevalt. Heb ik het zo een beetje goed gezegd, Anne? Maar wij denken dat er toch wel wat aan de hand is. Alright, nou, dan ben je werkgever. Normaal zie je al je mensen. En dan is het al ingewikkeld om een beetje vitaliteitsbeleid te voeren. En nu zijn ze allemaal thuis. En zie je mensen niet meer. Je ziet ook niet meer echt. Nou, misschien dat je op de Zoom of de Teams zit. Of als iemand een beetje aangekomen is. Maar dat is toch wat lastiger te zien. Je ziet ook niet meer wat ze eten tijdens de lunch. Want dan zit je niet meer in de kantine. Sterker nog, in die kantine heb je geen invloed op wat er in de schappen ligt. Want iedereen eet thuis. Hoe gaan we dat oplossen, Anne? Wat kan je nu in deze tijd doen om als werkgever te helpen bij de vitaliteit van mensen?
Ja, dat is lastig. Kijk, net als dingen als gezond eten, dat is inderdaad wat je zegt, het is heel erg gebonden aan de werkplek. Je moet echt elke dag al je werknemers een lunchbox gaan opsturen, maar ik denk dat er weinig werkgevers zijn die daar de middelen en het enthousiasme voor zullen opbrengen. Je kan natuurlijk dingen gericht op beweging doen. Ik weet, wij hebben op de universiteit een vitaliteitsprogramma waarin ook online sportlessen worden aangeboden. Je kan één keer in de week kon je iets van een soort van krachtuithoudingsvermogen klasje kon je meedoen thuis. Er is yoga, er is meditatie. Dus er zijn wel wat soort dingen. Ik geloof dat onlangs Erik Scherder, die neurowetenschapper, die heeft de Ommetje app gelanceerd.
Ja, ik heb hem ook.
Dat je met je collega's een soort van competitie kan doen wie het verst heeft gelopen.
Ja, dan ga je wandelen, krijg je punten.
Ja, je kan natuurlijk ook andere challenges doen. Op het werk van mijn vriend hadden ze afgelopen week de Strava Art Challenge. Dus loop allemaal een leuk rondje door je buurt, fiets, ren. Maakt niet uit wat je doet. Maak een mooi figuurtje. En wie aan het eind van de rit het mooiste figuurtje heeft gemaakt, die won een prijs.
Dus dan ga je een rondje lopen of fietsen. En dan de route die je aflegt op de plattegrond moet dan iets zijn.
Ja, die hou je dan bij met een app of met je telefoon of je horloge. En die,
grappig.
Ja.
Oké, maar dat klinkt als heel veel speelse dingen. Eva, heb jij nog mooie voorbeelden wat je zou kunnen doen als werkgever om daaraan toe te voegen?
Ja, en dit ligt ook wel weer op het niveau van teams, waar de leidinggevende denk ik een belangrijke rol speelt. Bijvoorbeeld begin vergaderingen niet op het hele uur, maar 5 minuten daarna. En stop dan 5 minuten eerder, zodat je niet in 1 seconde doorklikt naar de volgende meeting. Maar ook even op kan staan, even misschien zelfs naar buiten als dat lukt. Maar in ieder geval even van je stoel af. En een ander iets wat ik ook probeer te doen, maar wat niet altijd lukt, is om sommige vergaderingen niet via Teams of Zoom te doen, maar gewoon ouderwets via de telefoon, oortjes in en naar buiten.
IJsberen, ja.
Ja. Nou, ja. Naar buiten zelfs.
Oh, naar buiten zelfs, ja. Ja, verstandig. Ja, dat vergeten we nog wel eens, hè? Dat je ook gewoon telefonisch kan vergaderen.
Ja.
Ja,
en misschien verdergaand zou je ook wel met elkaar over kunnen nadenken van zijn alle vergaderingen nodig of is het nodig om dat iedereen bij elke vergadering aanwezig is, dat je veel gerichter en efficiënter te werk gaat.
Ja, en ik kan me voorstellen dat, dat werkgevers daar misschien, werkgevers, leidinggevende, HR, professionals, een beetje terughoudend zijn in daar afspraken over maken of regels. Daar zijn wij niet zo van in Nederland. Vinden we dat een beetje eng. Hoe zitten jullie daarin, Anne? Wat zeg jij?
Ja, ik denk dat het zeker nu, ook omdat het thuis is, dat het misschien mensen het lastig vinden om een soort van in te breken in de, ja, toch wel de privésfeer van mensen. Dus dat ze niet willen zeggen, oh, om 3 uur gaan we met z'n allen sporten en je moet meedoen. Kijk, op het werk is het, kan je mensen ook niet dwingen om aan zoiets mee te doen. Maar dan, ja, als dan al je collega's mee gaan doen, dan denk je, nou ja, als ik de enige ben die achter de computer blijft zitten, man, dan ga ik ook wel even mee en dan, nou, gezellig. Kijk, dat is denk ik thuis toch... Ja, toch wat lastiger. Ik denk dat je heel erg kan stimuleren en heel erg kan benadrukken dat het belangrijk is. Maar ja, je kan mensen niet in die zin dwingen om even 10 squats naast hun bureau te gaan doen.
Maar bijvoorbeeld het voorbeeld wat Eva noemt. Hè, 5 minuten over het hele uur beginnen en 5 minuten voor het hele uur eindigen. Dat betekent dat je als iedereen zich daaraan houdt, wat natuurlijk ingewikkeld is. Maar stel je voor dat iedereen zich daaraan houdt. Dan heb je daar 10 minuten tussen. En dan kan je in ieder geval even naar de wc, een kopje koffie halen of... de hond uitlaten wordt heel kort rondje.
Ja, ik denk dat wel inderdaad een mooie...
Maar ben je dan een voorstander van decreet afkondigen? Jongens, dit is wat we doen. Punt uit. Zo. Hè? Dus niet wellicht zou je of... Maar om er echt een regel van te maken? Of ben je daar geen fan van?
Ja, ik vraag me af of dat het beoogde effect dan heeft. Ik bedoel, aan de ene kant heb je dan misschien ook wel juist de leidinggevende die er denken van, nou, daar heb ik geen zin in. En natuurlijk ook werknemers die zelf denken van, nou, ik bepaal zelf wel... Of ik wel of niet 10 minuten buiten wil gaan lopen. Of, dus ik denk niet dat je dat echt... kan natuurlijk andere op subtielere manieren kan je dat wel benadrukken. Dat je dat heel belangrijk vindt. En hè, je kan het zo plannen en proberen om het soort van ingeburgerd te laten raken. Maar om het echt als regel te stellen.
Wat denk jij, Eva? Regel van maken of hopen dat mensen het een goed idee vinden?
Ik denk dat het heel goed is om het te stimuleren en ook het belang daarvan te benadrukken. Maar tegelijkertijd medewerkers ook de ruimte te geven om daar zelf eigen keuzes in te maken. En een ander concreet voorbeeld van onze eigen universiteit. We hadden de eerste week van januari een vergaderluwe en mailluwe week. Waarin vanuit het college van bestuur werd aangemoedigd om elkaar niet te veel onnodige op dat moment mailtjes te sturen en geen vergaderingen te plannen die niet strikt noodzakelijk waren.
Ja.
Nou, dat heeft geresulteerd in een week met veel minder afspraken. Wel een aantal die gewoon noodzakelijk waren. En daar was de ruimte ook voor. Dat werd niet verboden of zo. Maar tegelijkertijd geef je dan mensen ook wat lucht. En denk zulke soort voorbeelden, dat werkt ontzettend goed. En ze zeggen ook als die ene week dan niet uitkomt, kan je dat ook een andere week doen. Dus er wordt wel rekening mee gehouden met de individuele behoeftes en deadlines en zo. Maar tegelijkertijd wordt ook wel daarmee het signaal afgegeven. Het mag even wat minder en probeer ook goed na te denken over wat nu nodig is en wat ook een week later zou kunnen.
Ja, nou hebben we natuurlijk de afgelopen tijd de roep om het coronaverlof gehad. Waarbij we eigenlijk werd gezegd, ja... Er zijn mensen die hebben een thuissituatie die gewoon niet te organiseren is. Waarbij mensen heel veel druk voelen om wel te presteren. Want ja, je hebt nou helemaal een baan en je krijgt een salaris voor. Maar aan de andere kant, als je 2 kinderen thuis hebt die allebei klein zijn en zichzelf nog niet bezig kunnen houden. En sterker nog, hè, dat je moet bijspringen voor thuisonderwijs. Ja, dan is het gewoon niet te doen om dat ook nog te combineren met je werk. Even, dat komt er niet. Dat coronaverlof.
Nee, klopt.
Maar jij bent volgens mij wel een voorstander voor zoiets.
Ik denk dat dat veel druk van de ketel kan halen voor werkende ouders. En het is jammer dat het er niet door is gekomen. Maar desalniettemin denk ik dat het, ook als het er zou zijn gekomen, belangrijk blijft om ook op het niveau van de organisatie en echt op de werkvloer goede afspraken te maken. Dus zo'n regeling kan ontzettend helpen om werkende ouders wat te ontlasten. Maar tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om in de organisatie, zie die mail luwe week waar ik net over vertelde, maar ook in individueel gesprek tussen medewerker en leidinggevende, goede afspraken te maken. Dus het is jammer dat het er niet is gekomen, maar het belang van afspraken op de werkvloer blijft en is denk ik nu nog groter.
We weten even jullie of er werkgevers zijn die zoiets eigenlijk gewoon zelf hebben gedaan. En want we kijken natuurlijk blij met z'n allen naar de overheid, want dan denken we dat het gratis is. Uiteindelijk betalen we het alsnog zelf met z'n allen. Maar ik kan me voorstellen dat er een werkgever is die zegt, nou, wij bieden die mogelijkheid al aan onze medewerkers.
Ik hoor wel verhalen van werkgevers die dan bijvoorbeeld een bijlesdocent of zoiets voor hun kinderen inhuren. Dat dus de ouders kunnen werken en iemand anders het onderwijs regelt. Maar persoonlijk heb ik geen verhalen gehoord van coronaverlof door de werkgever ingesteld.
Jij, Eva?
Nee, ik zat ook te denken aan vergelijkbaar wat Anne zegt. Dat je via een oppasbureau een oppas bij je thuis kan uitnodigen die de kinderen onderwijs geeft. Dus die voorbeelden ken ik ook. Echt coronaverlof zou ik niet weten, maar ik weet wel dat werkgevers daar in praktijk soms best soepel mee omgaan. Dat er ook wordt gekeken waar heb je behoefte aan, wat voor werk doet de partner, kan je gebruik maken van de noodopvang en dat daar ook een mouw aan wordt aangepast. Ja. Dat best veel werkgevers zich heel sociaal opstellen daarin.
Ja, als je nou kijkt naar het alternatief, hè? Want dit doen we natuurlijk, dat coronaverlof, maar alle andere dingen die er natuurlijk, waar we net over gesproken hebben, die doe je natuurlijk ter voorkoming van erger. Hè? Stel je voor dat je niks zou doen. Wat zou dan in de, nou ja, als je dan doordenkt wat de effecten zou kunnen zijn voor je medewerkers als werkgever. Wat zijn die dan, Anne?
Ja, ik denk in eerste instantie toch vooral een hele werk-privé disbalans. Dus dat het echt helemaal door elkaar gaat lopen. Ja, als jij natuurlijk overdag je kinderen les moet geven en 's avonds nog moet werken, dan ja, raak je daar zelf gestrest door, dus je niet goed uit. Ook geen tijd om te bewegen, om gezond te eten misschien. Dat je denkt, oh, we moeten snel weer aan het werk, want ik moet mijn taken nog afmaken. Dus ik denk dat dat niet, dat de gevolgen daarvan niet positief zullen zijn in ieder geval.
Want met uiteindelijk als gevolg dat mensen ziek worden.
Ja, ziek
andere
worden.
Andere baan gaan zoeken.
Ja, wellicht, ja.
Ja, het zal nu niet zoveel gebeuren, maar als straks de economie weer aantrekt, dan wil je natuurlijk dat iedereen blijft. Tenminste, dat hoop ik wel.
Dat zou je wel verwachten, ja.
Ja. Eva, maak jij de cases voor de werkgever om zelf in actie te komen?
Ik denk dat dat eigenlijk tweeledig is. Aan de ene kant het welzijn van je medewerkers. Zowel fysiek als mentaal. Met ook de lange termijn consequenties die Anne schetst. Met langdurige uitval. We zagen afgelopen jaar dat ziekteverzuim al wat hoger was dan de jaren daarvoor. Maar dit kan ook lange termijn effecten hebben. En ik denk dat we ook niet moeten onderschatten dat als de crisis straks voorbij is en we allemaal weer een beetje lucht krijgen, dat de klap voor sommige mensen dan nog moet komen.
Ja, heb je dat idee dat mensen gewoon nu zeg maar in de wedstrijd zitten, aan het rennen zijn met de laatste energie die ze hebben en dat er ook een moment van uitblazen komt en dan voel je eigenlijk pas wat het gevolg is geweest? Dat mensen in een soort survival mode staan?
Ja, dat sluit ik niet uit. We zagen dat al een beetje in de eerste lockdown in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld de zorg natuurlijk, waar medewerkers zo met hart voor de patiënt of hart voor de leerlingen in het onderwijs, noem ze maar op, ervoor gaan op adrenaline. Er was veel uit te zoeken van hoe werkt dat allemaal online vergaderen, online lesgeven, misschien online consulten met patiënten. Dat gaf een soort boost. En als je dat maar blijft volhouden en ook op de toppen van je kunnen, dan sluit ik niet uit dat dat lange termijn effecten heeft.
Ja.
En als je zegt van werkgeversperspectief, dan zal dat ook effecten hebben op de dienstverlening bijvoorbeeld aan klanten, cliënten of wie je dan ook maar bedient.
Ja, waar ik zo wel benieuwd naar ben van jullie te horen is wie er dan een belangrijke rol daarin spelen. Want je kunt natuurlijk van alles en nog wat bedenken, maar je wil natuurlijk uiteindelijk dat al die thuiswerkende mensen hun gedrag een beetje gaan verbeteren, zodat ze gezonder worden. En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power.
Anne van der Put en Eva Knies, die zijn onze experts van vandaag. We praten over de gezondheidseffecten van thuiswerken. Ja, waar ik nou wel benieuwd naar ben, Anne, en volgens mij is dat nou precies waar jij op promoveert, maar dan moet je me maar corrigeren als het niet zo is. Je kunt nog van alles en nog wat aanbieden. Je hebt allemaal, kan allemaal ideeën hebben. Maar uiteindelijk moeten mensen iets gaan doen. Die moeten gedrag laten zien. Dus die moeten in plaats van de hele tijd achter hun schermpje zitten, moeten ze gaan opstaan en bewegen. En dat doen ze niet zomaar.
Nee.
Daar heb je anderen voor nodig. Toch? Mensen die hen beïnvloeden.
Ja, en nou, je ziet al, zeg maar, als het dus wel nog op de werkvloer gebeurt, dat ook al, nou ja, de aantallen verschillen een beetje, maar tussen 30% en 60% ongeveer van de werknemers meedoet. En nou ja, wat inderdaad uit mijn eigen onderzoek blijkt, is dat vooral de collega's daar een belangrijke motivator in zijn. Dus hè, als je al je collega's mee gaan doen, of nou ja, als al je collega's, je gaat samen lunchen en die nemen allemaal salade, dan denk jij niet als enige van, oh, laat ik maar wel een broodje kroket bestellen, want dan voel je ook een beetje aangekeken.
Ja.
En dat, ja, waarschijnlijk is dat thuis ook het geval. We weten natuurlijk dat ja, sociale beïnvloeding, wanneer het op gezondheidsgedrag aankomt, heel belangrijk is. Maar ja, hoe doe je dat nu als je, hè, ja, je ziet misschien je collega's een paar keer per dag via een schermpje. Je leidinggevende heb je natuurlijk af en toe contact mee, maar ook niet meer even vaak. Ja, wellicht is nu de thuissituatie wel belangrijker. Wat je partner doet, of die zin heeft om met je mee te gaan wandelen in de lunchpauze. Of nou, dat hij je uit gaat lachen als je naast je computer een beetje rek- en strekoefeningen staat te doen. Dat, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Dat, ja, dat weten we nog niet. Dat willen we heel graag onderzoeken.
Ja, maar is dat iets wat jij dan nu mee gaat nemen in jouw promotieonderzoek? Want dat lijkt me wel gek. Hè? Je bent nu 2,5 jaar bezig, zei
ja,
volgens mij. Hè?
Ja.
En dan komt die coronacrisis in het midden. Gooit die niet alles in de war voor je?
Nou ja, aan de ene kant wel. Maar dat biedt natuurlijk ook weer hele leuke nieuwe kansen. Omdat inderdaad, hoe we werken is natuurlijk veranderd. En ja, er wordt ook wel hier en daar gezegd dat we in de toekomst ook meer thuis gaan werken. Er was laatst volgens mij bij de NOS allerlei grote bedrijven ondervraagd die minder kantoorruimte dachten nodig te hebben in de toekomst. Dus dan, ja, dan is het toch heel leuk om dan te denken, oké, maar als je dan thuis zit, hoe zou mijn onderwerp, ja, hoe krijgt dat dan vorm? Hoe beïnvloeden of stimuleren werkgevers dan de gezondheid van hun werknemers? En ja, wat zou er dan belangrijk zijn? Inderdaad, wat ik zei, zijn dan nog steeds die collega's zo heel belangrijk? Of ja, is dat dan de thuissituatie die
Maar jouw onderzoek dus, toen we nog op kantoor zaten, zeg maar, met z'n allen, daar kwam uit dat die collega's zo belangrijk waren. En wat is de rol van de leidinggevende dan?
Die wordt ook wel als belangrijk gezien. Ja, in mijn eigen onderzoek vond ik dat dus niet. Dus wat vond ik zelf ook verrassend, omdat er, ja, uit de literatuur blijkt dat de leidinggevende wel.
Niet?
Nee.
Dus ook niet een beetje?
Nou, wel een beetje, maar als je dan de collega's erin gooit, dan niet meer. Dus het zou kunnen dat een leidinggevende natuurlijk iedereen in een team of in een afdeling stimuleert. En nou ja, dat de collega's dan een soort van dat overnemen en de leidinggevende dan niet meer zoveel ertoe doet. Dat zou natuurlijk kunnen. En kijk, een leidinggevende biedt natuurlijk ook andere manieren. Hè? Die maakt natuurlijk ook mogelijk. Die zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van, nou, hè, de leidinggevende bepaalt of je wel of niet onder werktijd mag sporten. Dat,
ja, maar dat klinkt allemaal als, zeg maar, als faciliterend. Hè? Van,
ja.
Je maakt het mogelijk. Maar uiteindelijk moet je helemaal niks. Maar uiteindelijk is er iemand die je een beetje aansteekt.
Ja.
En zeg, ja, kom op, weet je wel. En dat is dus, uit je onderzoek blijkt dan dus, dat is een collega.
Dat is inderdaad, ja, dat zijn de collega's die rol vervullen.
Maar, ja, en dan denk ik als leidinggevende of als HR-persoon, ja, dan heb ik dus een probleem. Want ja, die zijn met z'n allen, waar moet ik dan gaan beginnen? Wie moet ik dan gaan beïnvloeden? Dat is hartstikke, je maakt het alleen maar ingewikkelder. Want ik had het nog heel erg in mijn hoofd, als ik bij de leidinggevende begin, dan komt de rest wel in beweging.
Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. En dat is precies ook een van de volgende stappen die ik in mijn onderzoek nog wil zetten.
Oh, daar ben je nog niet.
Daar ben ik helaas nog niet.
Gewoon een cliffhanger.
Staat nog op de planning.
Ja.
Ja.
Wat verwacht je? Want je hebt natuurlijk een idee.
Ja, het is nog een beetje een vaag idee. Het is niet heel erg uitgewerkt. Maar ik zou toch wel verwachten dat vooral de collega's met wie je veel samenwerkt, dat die belangrijk zijn. Wellicht ook de collega's die misschien een beetje op jou lijken. Die, nou, ik heb zelf, nou, woon net samen en geen kinderen. Dus misschien iemand die ook in die situatie zit. Word ik misschien meer door beïnvloed dan, nou ja, iemand anders die wel al kinderen heeft. Dat soort, ja, dingen zou ik verwachten dat belangrijk is. Maar goed, dat weten we dus nog niet. Dat,
nou ja, en los daarvan hebben die inderdaad. De vraag is maar even, als we zoveel thuis werken, of die collega dan nog steeds een grote rol speelt in de beïnvloeding. Dat weten we dus ook nog niet.
Nee,
ga je ook nog
gaan
onderzoeken?
We ook nog onderzoeken, ja.
Goh, ben je hard nodig, zeg.
Ja,
ongelooflijk. Maar kun je even, ik haal jou er even bij. Kun je daar al iets, zeg maar, vanuit de theorie of vanuit andere onderzoeken over zeggen waarom die collega zo'n belangrijke rol speelt? Wat zit daarachter?
Nu ga ik een beetje speculeren. Ik ken geen onderzoek op dit gebied, maar ik denk dat zijn mensen die dagelijks ziet. Tenminste, voor deze hele coronacrisis. Dat zijn je peers. Dus ik kan me wel heel goed voorstellen dat die daar een belangrijke rol in spelen. En je ziet zowel goed gedrag als slecht gedrag. Dat verspreidt zich een beetje als een olievlek. Ik moet denken aan een eerder onderzoek over onethisch gedrag. En dat verspreidde zich, nou ja, haast een beetje als corona. Dat sprong dan ook over als mensen een beetje daarmee begonnen met, weet je, pennen en potloden mee naar huis nemen, dan gingen anderen dat ook doen omdat dat dan kennelijk geaccepteerd was. En ik kan me goed voorstellen dat dat de andere kant op ook zo werkt.
Ja, ik weet inderdaad dat ook met gezondheid. Een collega van mij vertelt wel eens het verhaal van dat ze bij een onderneming, dat ze een soort van BMI per team, hè, dat ze allemaal wilden afvallen en wie, welk team had dan het laagste BMI, maar dat werd dus juist het tegenovergestelde effect. Dat mensen juist gingen proberen als team om zo hoog mogelijk BMI. dat is natuurlijk niet helemaal wat je wil dan.
Daar waren ze trots op.
Ja.
Nee, dat is niet helemaal handig. Maar dat is dus wel het gevaarlijke van beïnvloeding. Het klinkt zelfs als een soort van groepsgedrag. Van je wil conformeren aan wat er gangbaar is binnen de groep. En de grote uitdaging is dan dus om te zorgen dat de norm binnen de groep is om je gezond gedrag te laten zien.
Ja, en dat kan ook wel helpen door daar met het team het gesprek over te voeren. En misschien ook wel voordat zo'n situatie zich daadwerkelijk voordoet. Stel dat je nu al met elkaar gaat praten. Als we elkaar straks weer op kantoor gaan zien, hoe willen we dat dan gaan inrichten? Wat willen we meenemen uit deze hele situatie? Dus hoeveel werken we thuis? Hoeveel zijn we wel op kantoor? Hoe gaan we daar dan met gezondheid om? Ga je misschien samen lopend een vergadering doen straks als het weer naast elkaar kan? En dan kom ik even terug op een eerdere opmerking van jou, Glenn, dat de leidinggevende daar wel heel erg bij kan faciliteren.
Ja.
Dus die kan allerlei dingen aanbieden. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om duidelijke verwachtingen te creëren. Wat verwacht je van je medewerkers qua output, maar ook wel qua gezondheid of verantwoordelijkheid die ze daarvoor nemen.
Ja, ja en Anne, gezondheid, laten we zeggen vooral gezondheid als onderwerp niet, maar wel gezond gedrag. Wat je eet, of je beweegt, hoe je je werk doet. Daar rust ook een soort van stigma op van dat mag je als werkgever niet aankomen. Hè, want dat gaat over privézaken. Hè, wat jij, hoeveel kroketten je per week eet of je eigenlijk wel aan sport doet. Is dat ondertussen een beetje aan het verdwijnen?
Je ziet natuurlijk, er zijn altijd nog zowel werknemers als werkgevers die zoiets hebben van dat laten we gewoon het individu. Maar je ziet wel steeds meer dat het ook soort van ingebed wordt in de organisatiecultuur. Dus dat ook de aandacht voor gezondheid, dat het belangrijk is en dat er veel meer, dat het toch wel centraler komt te staan ook in de bedrijfsvoering. En dat laat denk ik wel zien dat er toch steeds meer een beetje een shift komt van, het is niet alleen maar meer van, we zorgen dat je veilig kan werken en verder is het goed. Maar toch ook dat gezonde werk, denk dat bedrijven toch ook wel inzien dat het ook wel toegevoegde waarde voor hunzelf heeft. En dan misschien niet direct dat gelijk de output enorm omhoog gaat, maar op lange termijn inderdaad, dat misschien werkgevers of werknemers toch wat beter inzetbaar zijn, dat ze wat langer vol kunnen houden, dat ze beter in hun vel zitten, meer plezier in hun werk hebben, dat toch wel uiteindelijk ook heel belangrijk is.
Ja, waar ik straks met jullie als laatste over wil hebben is, wat kan je nou morgen gaan doen? En voordat we dat gaan doen, wil ik ook nog van jullie weten, wat kunnen we eigenlijk verwachten? Want ja, we werken heel veel thuis met z'n allen, dat is soms fijn, soms ook niet. Maar gaat het blijven of verdwijnt het straks gewoon weer? Gaan we gewoon lekker weer naar kantoor? Dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Anne van den Put en Eva Knies, die zijn in de studio. Tenminste, half in levende lijven, half virtueel. Het thuiswerken, we doen het natuurlijk massaal nu in deze coronatijd. Waar ik wel benieuwd naar ben, voordat we naar de tips gaan, wat je zou kunnen doen in deze tijd, is jullie inschatting of dit eigenlijk gaat blijven. Dus Eva, straks. We hunkeren er met z'n allen naar. Straks is de coronacrisis voorbij. Straks kunnen we gewoon weer over straat. Kunnen we iedereen weer knuffelen. Kunnen we weer lekker op het terras zitten. Alles wat we gemist hebben. Gaan we dan ook weer massaal terug naar kantoor om daar gewoon weer gezellig in vergaderzaaltjes te gaan zitten vergaderen met elkaar?
Ja en nee, zou ik zeggen. Ik denk dat we er allemaal naar hunkeren om ook onze collega's weer te zien. En een deel van de activiteiten die nu allemaal online zijn weer face-to-face te doen. Maar mijn inschatting is dat dat niet teruggaat naar de tijd van voor maart 2020. Dat we nu meer gewend zijn om thuis te werken. En dat in de, gemiddeld genomen denk mensen 2-3 dagen in de week weer naar kantoor zullen gaan. En de rest thuis zullen werken. En ik denk dat we beter gaan nadenken van voor welke activiteit is het echt nodig om op locatie te zijn. Wanneer voegt dat echt wat toe? En wanneer kan het ook prima op afstand? En het is natuurlijk ook efficiënter om niet altijd maar overal naartoe te reizen. Dus ik denk dat er meer bewuste keuzes in worden gemaakt. En ja, we gaan weer terug naar kantoor, maar niet in de mate waarin we dat voorheen gewend waren. Is mijn voorspelling.
Ik verwacht wel dat die eerste weken dat het echt gestoord druk op de snelwegen en in de kantoren gaat zijn. Dat iedereen gewoon denkt, het maakt niet uit. Ik heb eigenlijk niks te doen op kantoor, maar ik ga gewoon, want ik wil gewoon anders dan wat ik dat die afgelopen jaar heb gedaan. Verwacht je dat ook niet? Denk je dat?
Dat zou heel goed kunnen. En dan zou ik ook iedereen aanraden, ga dat niet allemaal gebruiken om te vergaderen en allemaal serieuze dingen te doen, maar ook weer even die teams bij elkaar brengen en wat leuks met elkaar ondernemen.
Ja, zouden we daar niet een soort ritueel van moeten maken? Dat we zeggen, oké, de scholen zijn weer open, maar dan nu weer de kantoren en de fabrieken zijn weer helemaal open. Laten we een knalfeest geven om te vieren dat we weer een beetje teruggaan naar normaal.
Ja, ik denk dat mensen dat geweldig vinden. En op kleine schaal doe ik dat bijvoorbeeld al met mijn eigen collega's. Elk jaar eind augustus staan we weer voor de start van het nieuwe academisch jaar. Nou, geen knalfeest, maar gaan we altijd wel gezellig met elkaar uit eten om dat ook te markeren. En dat is een hele waardevolle traditie die we graag weer willen oppakken.
Ja, ja. Nou Anne, dan op naar de tips. Alle luisterende, leidinggevende HR-professionals, werkgevers, die zitten natuurlijk te wachten wat kan ik gaan doen om mijn collega's een beetje gezonder door dat thuiswerken heen te krijgen. Wat zou je ze adviseren?
Ik denk dat het vooral belangrijk is om te benadrukken dat het dus niet alleen maar om het werk gaat. En dat het dat ook onder werktijd dat het goed is om pauze te nemen. Om af en toe even op te staan, even te lopen. Dat je dat ook gewoon echt belangrijk vindt. Dus dat dat niet alleen maar loze woorden zijn. Maar dat je dat blijft herhalen en dat mensen ook echt dat gevoel krijgen. En je kan natuurlijk heel goed mensen wijzen op wat er allemaal is. Dus heb je misschien wel... ben je aangesloten bij een platform, heb je een bepaalde app, daar waar je de ommetje app hadden we het al over, waarin je met je organisatie meedoet dat je competitie kan doen. Is er misschien andere software binnen de organisatie aanwezig? Wij hebben bijvoorbeeld iets dat geeft elk uur, geloof ik, of elk half uur even een kleine pauze en dan elk uur wat langere pauze met wat oefeningen en dat je even weer die schouders los kan maken. Kijk, dat soort dingen, dat heb je misschien al in je organisatie en werknemers zijn daar misschien niet van bewust dat bestaat, dus communiceer dat ook en wijs mensen er ook op.
Mooi, oké. Eva?
Als ik het heel concreet maak, dan zou ik zeggen voor medewerkers, bedenk nou iets deze week wat je hindert in je werk. En dat kan zijn, ik zit op een slechte stoel of ik moet te veel vergaderen. Ik heb te veel taken te doen en daarmee een te hoge werkdruk. En maak dat bespreekbaar met je leidinggevende dan wel met je collega's. En andersom aan de leidinggevende, stel die vraag eens aan medewerkers. Hoe gaat het en wat kan ik nog doen om je beter te faciliteren je werk te kunnen doen?
Ja, en houd niet bij die vraag hoe gaat het, want dan is meestal het antwoord dat je krijgt goed.
Ja, precies.
Of naar omstandigheden goed.
En probeer echt te horen en tussen de regels door te lezen hoe iemand erbij zit. En ook te kijken wat je als leidinggevende, als organisatie kan doen om dat beter te faciliteren. En daarmee wil ik niet zeggen dat alles dan maar mogelijk is. Maar ik denk dat het gesprek daarover, je gehoord voelen als medewerker, al een eerste stap is.
Mooi. Ik dank jullie zeer voor dit mooie uur met alle mooie inzichten. Even Knies, dank je wel. En vast tot een volgende keer weer in de uitzending. En Anne, jij heel veel succes met je onderzoek. Met nog volgens mij 1,5 jaar en dan ben je gepromoveerd.
Ja, dat is het plan.
Wauw.
Ja.
En dan?
Dan hopelijk verder met het thema.
En dan is het te hopen dat je universiteit je mag behouden.
Ja, dat zou mooi zijn.
Of je wordt weggekocht.
Nou ja, als mijn inzichten ergens anders mensen kunnen helpen gezond te leven, is dat ook prima.
All right. Als ze nou meer willen weten, want er is vast van alles en nog wat te vinden op de website van Universiteit Utrecht. Waar kunnen ze dan naartoe?
naar de Future of Work Hub. www.uu.nl/FOW, zeg ik even uit mijn hoofd.
Oké, okay, nou, het linkje zal ik ook in de show notes stoppen. En natuurlijk in de post op onze website. Eva Knies en Anne van der Put van Universiteit Utrecht. Bijzonder bedankt. Wij zijn er volgende week weer. En dan weet ik eigenlijk niet zo goed wat we gaan doen. Maar daar kom je vanzelf achter. En in de tussentijd, tot wij er weer met een nieuwe aflevering zijn, kan je natuurlijk een van de 380 plus afleveringen luisteren die we al gemaakt hebben. Waaronder een hele rits over de Future of Work. Wil je die nou luisteren, dan moet je even naar onze website peoplepower.radio. En dan zie je in de menubalk, daar zie je radioreeksen staan. En daar staat ook de Future of Work tussen. En daar vind je alle afleveringen netjes bij elkaar. Ik dank je zeer voor het luisteren. Fijn dat je dat hebt gedaan.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.